vanmiddag het woord van de Heer onze God verkondigen, zoals de kerk dat heeft samengevat in zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 22. Welke troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar hoofd Christus opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? Evenals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit leven volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, en wel om God daarin eeuwig te prijzen. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 16, vers 4 en vers 5. Psalm 16, vers 4 en vers 5 zingen we als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmiddag mogen we ons bezighouden met de troost van wat er komt, broeders en zusters. De troost van wat komt. Dat is uiteindelijk het herstel, het volkomen herstel van het leven voor en met God. Dat is allereerst een rijk onderwerp. Maar dat mag ons vanmiddag eens een uur lang helemaal brengen bij die heerlijke toekomst waarin wij de Here in alles en zonder enige verhindering en tekortkoming eeuwig zullen mogen prijzen in een leven waarin het aan niets meer zal ontbreken. Een leven waarin de rolstoelen en de rollators hun tijd hebben gehad en de apotheek voorgoed gesloten is. Bovenal een toekomst waarin wij het volle zicht op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zullen mogen hebben. Om in het licht van zijn heerlijkheid ons van dag tot dag te koesteren in zijn liefde. Dat eerst. Het is vervolgens ook een onderwerp waar we ook weer niet alles over kunnen zeggen, omdat die beloofde heerlijkheid over ons vandaag nog niet openbaar is geworden. En dus ten dele ook nog verborgen is. Vandaar dat de catechismus natuurlijk ook woorden gebruikt als troost. Een innerlijke rust, een blijdschap, die je als christen kunt voelen en ervaren. Omdat je dat meedraagt, omdat dat zeg maar het perspectief is waarin je leeft. Het vooruitzicht dat je mag hebben. Het is ook heel persoonlijk, hè? Evenals ik, het gevoel, dat maakt soms eenzaam. Dat roept soms ook onbegrip op als we erover spreken in die omgeving die niet geloven kan in een opstanding en een eeuwig leven waarin het lichaam met de ziel verenigd zal zijn. Het is de troost van de christen die haast niet delen kan. Het is ook daarom dat Daniël de opdracht kreeg om dat te bewaren. We hebben dat samen gelezen. Houd de woorden verborgen, staat er in vers 4. Dat is niet, hou ze voor jezelf. In de zin van, deel er helemaal niets van mee. Maar bewaar ze in je hart. Draag ze daar maar mee als een schat die niemand van je af kan pakken. Dat de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, zoals het er staat. Hè? Dat is een rijkdom die tegenspraak zal krijgen en die verworpen zal worden. Maar draag het maar met je mee, Daniël. Dat begin van de eeuwige vreugde, hè, zou de catechismus zeggen. Als de troost in leven en sterven. Het is dus allereerst een rijk onderwerp en het is in zekere zin nog een verborgen onderwerp ten tweede. En ten derde, nu we het over Daniël hebben, ten derde ook een onderwerp waarover we van vervulling mogen spreken. Vervulling van bijvoorbeeld de profetie van Daniël. Die tegelijkertijd natuurlijk ook een profetie aan Daniël was. Ja, want die man die was volstrekt apart komen te staan van zijn volk. U weet dat, ver van Jeruzalem, ver van Gods volk. Ver van de tempel diende hij aan het hof van de koningen van Babel en later Perzië. En Daniel zag van de kerk niet zoveel meer. Daniel zag van de toekomst van alles wat God beloofd had al helemaal weinig. Want de kerk was verstrooid geraakt, gescheurd, uiteengerukt, verspreid over een heleboel landen. En de tempel lag er als een ruïne bij. Wat zou er uitkomen van alles wat God beloofd had? Hoe zou het nou ooit tot die heerlijke toekomst komen van een leven met de Heer? Wie zou al die mensen weer verzamelen en terugbrengen? En wie zou nou dat volk, ook innerlijk, van binnenuit, volkomen heiligen en tot volmaaktheid brengen? Het was gedaan en het was gebeurd met het volk. Zoals Ezechiël 37 dat beschrijft, als een dal vol dorre doodsbeenderen. Wie zou daar nog leven in kunnen geven? Nou, daar zullen we dus vanmiddag bij stil mogen staan. En ik zei al, dat is een vervulling van de profetie, dat wij erbij stil mogen staan. Want zegt vers 4, velen zullen onderzoek doen. Velen zullen onderzoek doen. Het is niet afgelopen, Daniel. En voor de toekomst sta ik garant, zegt de Heer hier tegen zijn profeet. Wat jij nou niet delen kan, wat je voor jezelf moet bewaren, wat je zo in je hart moet dragen, waar mensen misschien in je omgeving hun schouders over ophalen, dat zal voor velen, laat maar zeggen, de troost van zondag 22 zijn. En dat is mooi, als je dat bedenkt, dat tot Daniel is gezegd, want dat zal dus nu vanmiddag, hier op dit moment, door ons als gemeente van Hardenberg en omgeving in 2014 onderzocht worden. Waarom? Om kennis te vermeerderen, hè, zoals dat tegen Daniel werd gezegd. Om kennis te vermeerderen van de vreugde die geen oog heeft gezien en die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen. Het thema voor de preek is opnieuw het levensherstel van Gods volk. Dat is de doorgaande lijn vanuit zondag 20, we hebben er vorige week ook bij stilgestaan. Het levensherstel van Gods volk. Het is een volmaakt volk en het is een eeuwig volk. Vorige week ging het over een geroepen volk en een geheiligd volk en een vergeven volk. Dat is onderweg. Nu gaan we naar dat eindpunt kijken. Een volmaakt volk is het eerste. En een eeuwig volk. Dat is het tweede. Ja, Daniel 12, broeders en zusters, is een van de plaatsen in het Oude Testament waar zo rijk wordt gesproken van de opstanding der doden. De opstanding van het vlees. En als de Bijbel het vlees noemt, dan bedoelt de Bijbel ook altijd die zwakke, die vergankelijke mensen. Daar heeft de Bijbel twee woorden voor, vlees of mensenkind, vindt u bij Ezechiël veel terug. Zoals Daniel dat in zijn dagen moest ondervinden en dat wij dat vandaag de dag natuurlijk nog altijd om ons heen zien en het sterven ook zelf in ons meedragen. Want de zonde is tot alle mensen doorgedrongen en door de zonde de dood, zegt Paulus. En daarmee zijn we dan ook meteen op het niveau waarop we spreken moeten als we het hebben over leven en sterven en opstaan. Want dan hebben we het over de gemeenschap en het zijn en leven met de Here die de mens tot leven heeft gewekt. Als we die lijnen nou maar goed vasthouden, dan bewaart ons dat ook voor bijvoorbeeld de gedachte dat er in het Oude Testament niet veel over de opstanding der doden wordt gesproken. Dat doet het Oude Testament namelijk wel. En dat doet het Oude Testament niet alleen maar in die teksten die letterlijk van een wederopstanding der doden spreken. Maar dat doet het Oude Testament vooral omdat het ons vertelt van die nauwe gemeenschap tussen de God van het leven en de mens die dat leven met God veracht en geloochend heeft. Heel de Bijbel, heel de schrift, laat ons die worsteling zien van een mens die bij het leven is weggelopen en aan de levende God ongehoorzaam is. En een God die in zijn verkiezende liefde de mens tot dat leven wil terugbrengen. En zo spreekt door heel het Oude Testament heen alles van Christus. En in hem spreekt ook alles van vergeving en rechtvaardiging en eeuwig leven. De Bijbelgemeente is de vertelling van ware gebeurtenissen, waarin de Heer ons vertelt en openbaart wat hij verwacht en wil en wat hij heeft gedaan en doet om naar dat volkomen levensherstel van zijn volk, hè, van die gemeenschap tussen hem en zijn volk, toe te werken. Stapje voor stapje neemt de Heere ons bij de hand, hè, vanaf Genesis 1, om ons steeds meer en steeds rijker te laten zien hoe in zijn Zoon Jezus Christus alles tot volmaaktheid wordt gebracht. En natuurlijk wordt, om zo te zeggen, in het Nieuwe Testament dan het deksel afgenomen van veel van wat in het Oude Testament dan niet zo duidelijk te zien was. Maar in het licht van het Nieuwe Testament spreekt ook het Oude Testament heel rijk en heel duidelijk van wat God van plan is. En zo lezen we toch de schriften. Dat we mogen zien wat van Mozes af op Jezus Christus betrekking heeft. Zo heeft hij die ogen toch in het hart van de Emmausgangers geopend. Ik noem in Psalm 16, we gaan straks zingen, waarin David mag zingen dat zelfs zijn vlees veilig zal wonen. En dat God zijn ziel niet prijsgeeft aan het dodenrijk. Ik noem u Henoch, die door God is opgenomen. Elia, die in een vurige wagen thuis is gehaald. Ik noem u Job. Job 19, vers 25 en vers 26. Maar ik weet, dat is een bekende tekst, maar ik weet, mijn losser leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden, nadat mijn huid al dus geschonden is. En u weet hoe het met Job gesteld was. Hè? Hij krabde zijn zweren met een potscherf, is het niet? Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, zegt hij. En naast Ezekiel 37, waarin die machtige openbaring staat van de verrijzenis van Israël, hè, dat dal van die dorre doodsbeenderen, wijs ik u ook op een tekst als Jesaja 26, vers 19. Daar staat dit. Herleven zullen uw doden, ook mijn lijk. Opstaan zullen ze. Ontwaakt en jubelt u die woont in het stof, want uw dauw is een dauw van licht en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Onze God is, gemeente, niet een God van doden. Hij is een God van levenden. En hoe hebben de Heer Jezus en later ook zijn apostelen niet tegenover de Joodse wetgeleerden laten zien dat de Bijbel het verhaal vertelt van een God die zijn volk in de voorhoven van zijn eigen woonplaats brengt. Nou, zo hebben we ook Psalm 49 gezongen natuurlijk, het vijfde vers. Maar God zal mij ontrukken aan de dood. Hij koopt mij los en redt mij uit de nood. Hij is het die ten leven mij geleidt en die mij opneemt in zijn heerlijkheid. Dat is waar het voor de gelovigen naartoe gaat. Dit mijn vlees. Dit. Zal met mijn ziel verenigd God aanschouwen. Gemeente, is dat ook uw vreugde? Is dat onze blijdschap, onze verwachting? Dat het naar die ontmoeting toe gaat waarop u en ik met lichaam en ziel zullen wonen in het licht van God en van het Lam? Ja, of is ons hart vol van een andere en een tijdelijke toekomst? Hè? Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? Het antwoord op die vraag zal ook het antwoord zijn op de vraag waar ons hart vol van is. Waar ons leven zich door laat sturen en bepalen. En zoeken wij wat boven is, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand? Of zoeken wij wat hier op aarde is? Als dat laatst ons leven beheerst, broeders en zusters, dan zullen we met de troost van zondag 22 vanmiddag moeilijk uit de voeten kunnen. Maar als dat eerste ons leven vervult, dan mogen we vanuit het Oude Testament en de profetie van Daniël de Christus bejubelen. Maar natuurlijk vindt ook de profetie van Daniël een eerste vervulling in onze Heer Jezus. En ik wil u dat graag zo duidelijk mogelijk laten zien. Door nog één keer met u terug te gaan naar de hof van Jozef van Arimathea. En dan heb ik in mijn achterhoofd natuurlijk ook die tekst van Job. Hè? Die tekst van Job waarin hij dus zegt dat zijn geschonden vlees God zal aanschouwen. Ik neem u mee naar die hof van Jozef van Arimathea, waar tegen het vallen van de avond dat lichaam van Jezus Christus het graf in wordt gedragen en achter een steen wordt weggelegd. En u zult zeggen, maar dat hebben we in zondag 16 al behandeld en dat is natuurlijk ook zo. Maar kijk nou nog even op een andere manier met me mee. En let dan niet alleen op de dood. Maar let op heel het lichaam van die mens die daar wordt weggedragen. Een lichaam dat op dat moment van de ziel gescheiden is. Want riep hij vlak voor zijn sterven uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nou, dat woord van Psalm 31, weer zo'n oud-testamentische tekst trouwens. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Om dus in het paradijs bij God te zijn en daar de ziel... En daar de ziel van die moordenaar te ontmoeten. Die op aarde met hem gekruisigd was. Daar in die heerlijkheid die hij bij zijn vader had, daar woonde Christus nu opnieuw. Maar zijn lichaam, dat was hier op aarde achtergebleven. Welk lichaam? Daar willen we nou even vooral op letten. Welk lichaam? Ja, dat zwakke. Dat broze. Dat vergankelijke, dat sterfelijke lichaam van Jezus Christus. Dat lichaam waarover was gezegd, stof zijt ge en tot stof zult ge neerdalen. Dat lichaam, dat uitgeteerde lichaam. Waarom hij aan het kruis nog had geroepen, mij dorst. Omdat dat lichaam van krachten beroofd was. Een vermoeid lichaam. Een geslagen, bebloed en gegezeld lichaam. Een verwond lichaam. Een gekneusd en doorstoken lichaam. Ontluisterd. Dat was weggedragen. Dat was achter dat graf geborgen. En ligt daarmee, broeders en zusters, als je nou eens heel goed kijkt, hè, naar dat lichaam. Ligt daarmee niet heel ons leven, dat toch ook niet anders is dan een voortdurend sterven achter die steen weggeborgen. Als het loon dat de zonde geeft. En niet alleen maar in het sterven van Jezus Christus, maar ook in dat sterfelijke lichaam, dat in het leven zo gekneusde lichaam. Is dat niet ons leven? Als we van honger en verdriet en van zorg en ziekte uitgeteerde mensen zien die om water roepen, mij dorst. Als we afscheid moeten nemen van mensen die zo overduidelijk aan het sterven prijsgegeven zijn. Als we de zwakheid en de broosheid en de kwetsbaarheid van de mens zien. Dan zien we toch dat leven, hè, van u en van mij, want daar hebben we het dan over. Dat leven met en in hem achter die grafsteen weggedragen worden, dan zien we dat en dan zeggen we, daar lig ik. Dat is mijn lichaam, dat is mijn vlees. Het overkomt mij. Dan zien we een verlaten leven. Dan zien we een eenzaam leven. Dan zien we een vermoeid leven. Een biddend en strijdend leven. Een angstig leven. Uiteindelijk weggedragen worden in de gang die we zo goed kunnen begrijpen, omdat het de gang is die we als mensen allemaal maken, moeten maken. Kijk, en als dat nou tot je doordringt, hè, en je bent jezelf daar bewust van, als je zo naar dat verbrijzelde lichaam van de Heer Jezus en al die sociale en maatschappelijke verbanden kijkt en je let dan, hè, op het lijden dat hij doorstaan heeft. Als je zo kijkt, hè, en verstaat dat in dat leven jouw lichaam wordt weggedragen. In dat lichaam jouw lichaam wordt weggedragen. Omdat hij onze ziekten op zich heeft genomen. En onze ongerechtigheden. Mijn honger, mijn dorst, mijn eenzaamheid, mijn zonde heeft gedragen. Ja. Dan is met dat hij opstaat, met dat lichaam opstaat, toch het volkomen herstel van de mens als het beeld van God gegeven, door hem geschapen en levend geworden. Op die derde dag, de dag van de overwinning en het leven, is in hem de dood voorbij. En dat niet alleen, ook de ziekte. Ook de kneuzing, Ook de gebrokenheid. Ook dat gescheiden zijn van lichaam en ziel. En dan gaat 40 dagen daarna dat herstelde leven. Zo vermoeid, zo dorstig, zo hongerig, zo angstig. Zo door ziekte gekweld. En na zijn opstanding zo heerlijk. Dan gaat de 40 dagen daarna dat leven naar God toe om een woning te vinden in de heerlijkheid van God zelf. Als een werkelijkheid, als een belofte, dat dan ook dit mijn vlees door de kracht van deze Jezus Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd zal worden. Daar zorgt de Geest voor, die Here is en levend maakt. En daar mag ik mij dus nu zonder enige reserve aan overgeven. Dat is geen twijfelachtige hoop. Nee, dat is een vaste en zekere blijdschap. Die hoop, die toekomstverwachting. Want waar Christus is, daar zal ook ik zijn. Eeuwig, ongehinderd, onbevlekt. Nou, dat is waar God ons in zijn woord van vertelt. Hij vertelt ons van een gebroken en van een geschonden samenleving. En hij wijst ons haarscherp op een hart dat zich van God heeft afgekeerd. Maar hij vertelt ons ook van dat hart dat door hem wordt bewogen en vernieuwd. En zo heeft alles in de schrift betrekking op hem. En zo spreken de profeten als Daniel hun verwachting uit. En jubelen dichters als David over een eeuwig veilig wonen van het vlees. Want dit mijn vlees zal worden opgewekt. En vraag dan niet hoe dat gebeuren zal. Want dat zijn vragen die naar het geheimenis van Gods handelen vragen. En even wonderlijk zijn, laten we dat goed bedenken. Gemeente, even wonderlijk zijn. Als dat God mij uit genade de gerechtigheid schenkt. Die Christus voor mij verdiend heeft. Dat is net zo'n wonder hoor. Dat mijn lichaam zal opstaan. Dat is net zo'n wonder als dat God tegen mij zegt vandaag. Je mag mijn kind zijn in Christus. Heel dat leven heb ik bij God verbeurd. Heel die samenleving met hem verbroken en geschonden. En door heeft die zonde mijn hart vergiftigd. En tot in alles is de dood doorgedrongen. En de vloek op de schepping rust zwaar. Zodat al dat geschapene rijkhalzend uitkijkt naar het moment dat die heerlijkheid over u en mij geopenbaard zal worden. Maar vanaf dat allereerste begin heeft God beloofd dat hij het leven zal herstellen. In die volmaaktheid, groter, rijker, intenser en heerlijker dan in het paradijs waar die samenleving is begonnen. Want hemel en aarde zullen verenigd zijn in die ene, die heerlijke, die nauwe gemeenschap tussen God en zijn volk. Dat is de troost die dat leven van de christen tot een levende hoop maakt. Want in elke wond, in elk uur van eenzaamheid, gemeente in elk bericht van ziekte en sterven, in elke kneuzing, in elk uur van honger en van dorst, zie ik nu dat lichaam van Jezus Christus uit het graf herrijzen. Zo troost de Geest mij met dat woord van Jezus Christus en die gekruisigd. En ik zie de hemel. En ik zie de zielen van hen die mij zijn voorgegaan. En ik zie het leven als de glans over mijn sterfelijk lichaam heen schitteren. Want ik ben van hem. Van mijn hoofd Jezus Christus. Die zijn lichaam, zijn gemeente, zijn bruid tot het leven roept. En ik ben daar lid van. Ik ben daar een deel van. Ik hoor daarbij, bij die gemeente die tot dat eeuwige leven uitverkoren is. Nou, zo vloeien zondag 20 en zondag 21 en zondag 22 eigenlijk in elkaar over. Zo werkt nou die trooster, de troost van het evangelie in mijn hart. Zo zitten we hier gemeente vanmiddag bij elkaar. Niet als een verslagen gemeenschap zonder hoop. Nee. Maar als erfgenamen van een leven tot in eeuwigheid. Nog een korte tijd. En we zullen hem zien zoals hij is. De graven zullen openbreken. En de zee zal haar doden terug moeten geven als die stem van deze Jezus over de wereld heen gaat en de bazuin tot opstaan roept. Want God maakt af wat hij begonnen is. Hij laat dat werk van zijn handen niet varen. Die zekerheid hebben we. Een zekerheid in God zelf. Die heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. En het tweede, een eeuwig volk. En drie keer gemeente staat er in antwoord 57 de naam van onze heiland. Ja, als het gaat om de troost van het artikel over de opstanding van het lichaam. Hè? Dat ik bij Christus zal zijn. Dat zijn kracht mij zal doen opstaan. Dat ik hem gelijk zal zijn. In een lichaam dat niet langer de dood en de geur van de dood in zich draagt. Maar dat vrij is van alles wat die dienst aan God hindert. En dat verlost is van alle zonde en van alle pijn, van alle tranen. Om eeuwig bij God te mogen zijn. Dat is de geschiedenis waar u en ik vandaag in leven. Dat is nou de werkelijkheid. Ja, als vandaag vanuit de ruimte foto's worden genomen en je die planeet aarde als een soort van blauwe bal om zijn as ziet wentelen. In een wetmatigheid waarin geen mens ooit verandering krijgt. En dat geldt niet alleen de loop van de aarde en de zon, maar dat geldt ook de wetmatigheid van de zonde. Hè? Waardoor de dood tot alle mensen is doorgedrongen. Elke atlas laat die wetmatigheid van de schepping zien. Elk geschiedenisboek vertelt van oorlogen en epidemieën. En ga zo maar door. Maar het evangelie dat reikt hoger. En dat reikt verder. Dat laat ons namelijk zien het volkomen herstel van het leven met God. Het volkomen herstel. Ja, het herstel van de gemeenschap met God. Het herstel van dat ongeschonden en dat eeuwige leven. Het herstel van de mens als onderkoning in al die eigenschappen en die gaven die God hem gegeven heeft. Daarnaartoe is God onderweg. Daar is Christus ons in voorgegaan. En zo gaat hij ons vooruit. Kom er achter mij aan. Wees niet bang. Wees niet bang. Kom er achter mij aan. Ik weet waar het heen moet. Zo heeft dat lam de boekrol aangenomen. Zo is hij over de geschiedenis gaan heersen. En daar stuurt Christus de geschiedenis heen. En daarnaartoe stuurt hij zijn kerk onafgebroken en zonder pauze. En wat valt het ons vaak moeilijk om ons daarvan bewust te blijven. Hè? En zo ons leven ook als reizigers, als pelgrims in te richten. Wij zijn op weg naar huis, gemeente. Wij zijn op weg naar die volle gemeenschap met God. Naar dat eeuwig, dat volmaakte leven. Waarin we oog in oog met de Heer zelf zullen staan in het licht van Gods majesteit en zijn heerlijkheid mogen wonen. En zo mag dat troost als Paulus zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Zo mag het ook troosten als we vandaag bij de open graven staan. Dan weten we, er was leven en er is leven. En er blijft leven tot in eeuwigheid. En al worden ziel en lichaam een poosje van elkaar gescheiden, zo zal het niet blijven. Want de dood heeft het laatste woord niet. Ook dit vlees dat hier naar beneden wordt gelaten. Ook dit vlees zal opstaan en het zal God vanuit het vlees aanschouwen. God is niet een God van doden, maar een God van levenden. Twee dingen nog daarover. Als het gaat om een eeuwig leven. Een eeuwig leven is namelijk een eeuwig leven, gemeente. Als u zegt, ja, dat lijkt me vanzelfsprekend, daar was ik zelf ook opgekomen. Dan is daarmee ook eigenlijk alles wel gezegd over een zielenslaap. En over een vagevuur. Dat zijn zaken die de eigenschappen namelijk en het verlossingswerk van de Heer raken. En ook tekort doen. Een leven bij God, gemeente, dat is een leven bij God. Daar zitten geen eeuwen tussen. Voortdurend. kind zal ik bij u zijn, in u al mijn liefde waardig schatten. En daar spreekt een mens die geen hoop heeft op een slapend leven, maar hoopt op een eeuwig en een juichend leven voor God. En natuurlijk, ook daar kunnen we de tekstbewijzen bij noemen. Als het kruiswoord van Christus natuurlijk, heden zeg ik, u zult gij met mij in het paradijs zijn. En we kunnen wijzen op de zielen onder het altaar en op de heiligen boven, op het verlangen ook van Paulus, hè, om bij Christus te zijn, zegt hij, want het leven is mijn Christus, maar het sterven gewin ik, verlang heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En dat mag hij allemaal zeggen tegen de gemeente in Filippi. Maar ik zou haast zeggen, hoger en dieper en rijker nog dan die tekstbewijzen, over het feit dat wij bij het sterven zonder enig oponthoud tot Christus zullen gaan. En zoals die arme Lazarus daar in Lucas 16 door de engelen werd gedragen in Abraham's schoot. Hoger dan dat en rijker misschien ook nog wel, dat is toch wel de eigenschap van een God die eeuwig is. Hij is eeuwig. Van hem ben ik er één. Dus zal ik leven, ook al ben ik straks gestorven en blijft mijn lichaam misschien wel tijdelijk achter. Hij is eeuwig, mijn God en mijn Vader. En bij hem is er in het leven geen pauze en geen onderbreking en geen tussentijd waarin ik van die gemeenschap met hem zou zijn afgesneden. Het is een relatie, een verhouding, een samenleving die nooit ophoudt. Omdat het leven van en bij en met God nooit ophoudt. Maar ononderbroken en eeuwig is. En juist ook de belijdenis van zondag 22 maakt de eeuwige en de onveranderlijke God zo groot. Maakt ook mijn blijdschap in hem volmaakt en volkomen. Ik hoef er niet aan te twijfelen. Of vanaf vandaag zal ik altijd en eeuwig met hem zijn. Wie verbonden is met God, gemeente, die is verbonden met het leven zelf. En wie bij Jezus Christus zijn leven neerlegt, die is verbonden met hem die heeft gezegd, ik ben het leven. Het gaat om grotere dingen dan de vraag waar we zijn als we gestorven zijn. Want die vraag is meteen verbonden met de vraag wie God is. Wij leven niet naar de hemel toe. En ons grootste geluk is niet dat wij straks in de hemel zullen zijn. Ons grootste geluk is zelfs niet dat we van pijn en tranen verlost zullen zijn en dat dit mijn vlees weer zal worden opgewekt en weer met mijn ziel verenigd zal zijn. Nee, hierin is mijn vreugde, dat ik God zal zien en dat ik bij God eeuwig wonen zal. Daar is toch ook ons hart vol van, gemeente? Van Jezus Christus en van de weg naar de Here toe. Naar dat hart van die Vader die hij ons heeft doen kennen. Naar de woning van de Almachtige. Naar onze Schepper die ons formeerde en die ons verlost heeft door het bloed van zijn eigen en een eengeboren Zoon. U verlangt daar toch naar om hem te zien. Hem, die de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn Zoon daar aan dat vloekhout liet nagelen. Hem die zo verlangend zijn handen naar u uitsteekt en zegt, ik heb u lief gehad, mijn volk. Ik heb u gedragen om u voor altijd bij mij te hebben. En dat is wat het geloof mag zien. En dat is wat het geloof verwachten mag. En dat is die blijdschap die je vandaag mag doortintelen. En die je moed mag geven. Als het onderweg soms moeilijk valt. En er zoveel te overwinnen is. Dat ik Sion voor ogen heb. De woonstad van mijn God. En dat ik op weg ben naar hem. En dan kan ik naar mijn vingers en naar mijn handen en naar mijn pijn en mijn wonden en mijn toestanden kijken. Maar dan zie ik Jezus Christus daarop staan. En ik ben op weg naar hem. Naar een heerlijkheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En die geen mens naar het is opgekomen. Daar te zijn. En te zijn bij mijn God. En mijn verlosser te ontmoeten en te roemen. Kijk, dat is je schat in de hemel hebben. Dat is nog heerlijker dan de hemel als je schat te hebben. Dat zal ik nog een keer zeggen. Dat is je schat in de hemel hebben. Dat is nog heerlijker dan de hemel als je schat te hebben. Dat allereerst over het eeuwige leven. Dat is een leven bij de eeuwige. Een leven dus dat niet ophoudt. Het tweede dat we er nog van zeggen mogen, dat is dat dit eeuwige leven vandaag begint. En dat ik dat leven vandaag al in mij draag. En dat de blijdschap daarover dus ook vandaag een blijdschap is die ik mag hebben. Vandaag mag ik beginnen met naar God toe te leven. In de zekerheid dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Jezus Christus onze Heere, gemeente. Vandaag. In een wereld vol zonde en vol wonden. In een wereld waarin mensen roepen mij dorst. Een wereld waarin de honger op je afkomt. In een wereld waarin mensen elkaar pijnigen en kruizigen. In mijn eigen leven de sterfelijkheid en de vergankelijkheid nog zo duidelijk aanwezig is. Het om mij heen en in mij alleen maar lijkt of alles afbrokkelt en verouderd en vervalt. Een wereld van een mens die aan het sterven prijsgegeven is. In die wereld en in dat leven mag ik leven met de blijdschap dat ik onderweg ben naar een toekomst. Waarvan God heeft beloofd dat geen zonde, geen zwakheid, geen gebrokenheid, geen verlaten, geen verweesde kinderen, geen pijn, geen rouw, daar ook maar enig recht van bestaan heeft en mij zal kunnen hinderen deze God te loven. Maar dat hij alle tranen van mijn ogen af zal wissen en dat ik mij eeuwig zal mogen koesteren in dat licht en de warmte van zijn heerlijkheid en zijn tegenwoordigheid. Ik zal een volkomen heerlijkheid bezitten, gemeente. Zo zeggen we dat met de catechismus mee, toch? In antwoord 58. Ik zal een volkomen heerlijkheid bezitten. Wij weten bij benadering niet eens wat een heerlijkheid is. Maar staan een volkomen heerlijkheid. Er is nog veel verborgen. Er is nog veel dat ons geopenbaard zal worden. Er is nog veel blijdschap en er is een nog diepere vreugde dan het rijkste moment van ons geloofsleven. Ja, als we door het geloofsoog Jezus Christus zien en in die heerlijkheid van Gods woning staan. En ons hart zo zingend mee kan doen. Hè, als we op Psalm 84 bijvoorbeeld zingen. Hè, over die 43, hè, dan ga ik op tot Gods altaar, wat kan het je aangrijpen. Dat is nog maar een begin van de eeuwige vreugde. Dat is notabene dan een begin dat mij hier al wel door de tranen van het ziekbed en het sterfbed heen draagt. En in alle moeite een toekomstverwachting geeft die mij van dag tot dag troost. Een volkomen heerlijkheid. Dat is met een sterk en verheerlijk lichaam samen met u. Zo mag je daar tegenover staan. Dat ik met een volkomen en sterk en verheerlijk lichaam samen met u, mijn broers en mijn zussen. En met de gemeente van de levende God. Eeuwig wonen mag bij God zelf. Wat dat is en wat dat zal zijn, broeders en zusters, daar kan ik me vandaag nog maar het minste bij indenken. Toch is dat minste genoeg om mij met vreugde richting het vaderland te doen opgaan. Een levensherstel tot in alles. Met lichaam en ziel en een ongedeeld hart. En voor de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En de geest maakt het af, zoals hij ooit over de wateren zweeft in dat allereerste begin. En zeg maar orde in de chaos schiep, zo zal hij ordenen. En vernieuwen en herstellen en leven geven tot in eeuwigheid. En daarom brengt die geest mij vandaag bij Jezus Christus. Want dat heb ik in hem. Dat verwacht ik bij hem. Daar zie ik naar uit. Dat krijg ik van Jezus. Zo is dat lichaam weer met mijn ziel verenigd opgestaan en opgevaren. Zo is Christus in de hemel, met de kerk die nu nog niet lichamelijk voor God staat, samen met de engelen. Alles trilt onder de spanning van het laatste uur. En tot in de hemel wordt het, om zo te zeggen, doorvoeld. Hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? Hoe lang gaan die engelen nog met getrokken zwaard de deur uit? Hoe lang heerst die activiteit van het crisiscentrum rondom de troon van het Lam nog? Hoe lang is die boekrol nog? Wat is er nog dat beschreven staat en gebeuren moet? Alles staat onder spanning en terwijl de druk toeneemt en Satan in de laatste slagen wanhopig probeert nog in de ondergang mee te sleuren wat hij mee kan nemen. Mag ik in die blijdschap. Mijn Heer Jezus verwachten, die mijn lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En met wie ik eeuwig over alle schepselen mag regeren. Het is een heerlijkheid der heerlijkheden. En al wie beschreven staat in het boek des levens, zegt Daniël, die zal ontkomen. Gemeente, dat is wat God ons bekend maakt van zichzelf en van zijn plannen. Zo is het begonnen, daar gaat het naartoe. Dat is een machtige lijn, hè? Vanaf zondag 9 tot en met zondag 22. De lijn van het verlossingswerk van de Vader en onze schepping. Van de Zoon en onze verlossing en van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Om God te prijzen, God te roemen en te bejubelen. Want de God die hemel en aarde heeft geschapen, hij laat zijn volk niet los, maar hij voert het naar de wateren der rust. En zo mag ik leven. In die troost mag ik leven en in die troost mag ik sterven. Want ik ben van hem die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En mij tot zijn eigendom gemaakt heeft. Het is een rijk onderwerp, zondag 22. In zekere zin ook nog een verborgen onderwerp. En een onderwerp dat in vervulling gaat. Het is bezig in vervulling te gaan. Nu al. Ja, want we hebben vandaag de profetie van Daniël opnieuw gelezen en we hebben kennis vermeerderd door te onderzoeken. Zo is de profetie van Daniël ook vanmiddag opnieuw in vervulling gegaan. En zo gaat ook die latere profetie van God in vervulling. Ik zal de dorstige, geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Dat is mijn troost, gemeente. De troost en de blijdschap van wat ik straks mag zeggen. Hier ben ik, Vader. Hier ben ik. Om eeuwig en alleen maar bij u te zijn.